Exodus 34 en ik lees het gedeelte vanaf vers 29. En daar staat: het geschiedde toen Mozes van de berg Sinaï afging. De twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes als hij van de berg afging. Zo wist Mozes niet dat het vel zijns aangezicht glinsterde toen hij met hem sprak. Als nu Aaron en al de kinderen Israëls Mozes aanzagen, ziet zo glinsterde het vel zijns aangezichts. Daarom vreesden zij tot hem toe te treden. Toen riep Mozes hen en Aaron en de oversten in de vergadering keerden weder tot hem. En Mozes sprak tot hen en daarna traden al de kinderen Israëls toe en hij gebood hun al wat de Heere met hem gesproken had op de berg Sinaï. Alzo eindigde Mozes met hen te spreken en hij had een deksel op zijn aangezicht gelegd. Doch als Mozes voor het aangezicht des Heeren kwam om met hem te spreken, zo nam hij het deksel af, totdat hij uitging. En nadat hij uitgegaan was, zo sprak hij tot de kinderen Israëls wat hem geboden was. Zo zagen dan de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes, dat het vel van het aangezicht van Mozes glinsterde. Derhalve deed Mozes het deksel weder op zijn aangezicht, totdat hij inging om met hem te spreken. Tot zover. En op uitgebreide wijze wordt dan vermeld, want dat moet ik toch wel zeggen, het is tamelijk omslachtige wijze trouwens ook, wordt vermeld hoe het aangezicht van Mozes glinsterde, zoals het in de Statenvertaling dan staat, wanneer hij het volk van Israël tegemoet trad, nadat hij eerst bij de Heer geweest was, en met name was het dan op de berg Sinaï, dat staat in het vers wat we eigenlijk niet gelezen hebben, dat is vers 28, want daar staat: hij was al daar met de Heeren 40 dagen en 40 nachten. Hij at geen brood en hij dronk geen water en hij schreef op de tafelen de woorden des verbonds, de 10 woorden. Het spreekt dus over hoe Mozes 40 dagen lang bij de Heer was op de berg Sinaï en hoe hij daarna van de berg afkwam om het volk Israël tegemoet te treden en de wet voor te houden, de woorden Gods voor te houden. En bij die gelegenheid was dan het aangezicht van Mozes verlicht, want dat is kennelijk de betekenis. Het glinsterde zodanig dat, bij gebrek aan zonnebrillen zeg ik wel eens, maar zoiets dus, hè, dat er bij gebrek aan andere bescherming men niets anders te doen wist dan dat Mozes een bedekking, een deksel heet het dan, een bedekking uiteraard, een bedekking over zijn aangezicht legde, omdat de kinderen Israëls, zoals het heet, dit niet konden aanzien. Dit schriftgedeelte spreekt natuurlijk over een wonder, en misschien wel een klein wonder. Spreekt misschien niet zo erg tot de verbeelding, maar het is er wel een. En het is er nog een belangrijke ook, omdat er minstens een hele hoofdstuk in het Nieuwe Testament wordt uitgetrokken om dat wonder dan toe te lichten. Daar kom ik straks wel op, maar eerst wil ik even stil blijven staan bij het gedeelte hier in Exodus 34. Het punt is namelijk dat dit de geschiedenis is van hoe God de wet geeft en zegt, en daarbij moet u niet denken aan wet, maar aan zijn woorden, zijn geboden, maar hoe God zijn woorden geeft aan Israël, de woorden waardoor onder andere dan het oude verbond tot stand kwam, dat der wet, inderdaad. Maar het bijzondere daarvan is dat het al voor de tweede keer gebeurt hier. Het is niet de eerste keer dat het gebeurt, het is de tweede keer dat het gebeurt. Want de eerste keer speelt zich al af in, in ieder geval in de voorgaande hoofdstukken, waarin Mozes voor de Heer verschenen was en waarna hij tot Israël komt en uitgebreid over de dingen spreekt die de Heer hem bekendgemaakt heeft. En bij die gelegenheid is er sprake van de stenen tafelen. Dat is in ieder geval zo in hoofdstuk 31. Maar bij die eerste gelegenheid waarbij Mozes eveneens 40 dagen met de Heer op de berg was, bij die eerste gelegenheid verschijnt Mozes vervolgens weer beneden aan de voet van de berg en dan vindt hij Israël in aanbidding voor het gouden kalf, gemaakt door Aaron enzovoorts. Een geschiedenis waar ik bij andere gelegenheid wel eens over heb gesproken, dat doe ik nou niet, maar waar het nou maar om gaat, is dat Mozes bij die gelegenheid inderdaad de stenen tafelen uit zijn handen laat vallen, om het dan netjes te zeggen, vanwege pietijd met Mozes uiteraard. Maar goed, hij laat ze uit zijn handen vallen, zodat dat eerste stel stenen tafelen inderdaad gebroken is, waarna Mozes vervolgens opnieuw voor de Heer moet verschijnen en waarbij hij, bij welke gelegenheid hij twee nieuwe stenen tafelen krijgt. Dat staat in mijn Bijbel ook netjes aangekondigd, boven hoofdstuk 34. En daar staat dan in hoofdstuk 34, vers 1. Toen zeide de Heer tot Mozes, hou u twee stenen tafelen gelijk de eerste waren, zo zal ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden die op de eerste tafelen geweest zijn, die gij gebroken hebt. En wees bereid tegen de morgenstond, dat ge in de morgenstond op de berg Sinaï klimt, en stel u al daar voor mij op de top des bergs. Enzovoorts. En het is die geschiedenis die hier vermeld wordt, waarbij Mozes dus voor het tweede stel stenen tafelen de berg Sinaï beklimt, 40 dagen bij de Heer daar is, waarbij hij enige instructies krijgt om vervolgens dan inderdaad weer aan Israël te verschijnen. Nu is er niet sprake van afgoderij, of hoe je dat maar noemen moet, maar bij deze gelegenheid is er wat anders aan de hand. Bij deze gelegenheid verschijnt Mozes en zijn aangezicht, zijn gelaat is glinsterende, staat er. En dan blijkt dat Mozes een bedekking over zijn aangezicht moet leggen, omdat anders de kinderen Israël, zoals het heet, daardoor verblind worden. Daar staat nog het een en ander over in het Nieuwe Testament, maar daar kom ik straks op terug. In deze geschiedenis is sprake van een tweede stel stenen tafel. En ik kon het niet voorbij laten gaan om er dan toch even een paar woorden over te zeggen. Het punt is namelijk dat de wet kwam op stenen tafelen, maar dat tegenover de wet van stenen tafelen een andere wet staat, een ander woord van God. Want zoals de stenen tafelen letterlijk het oude verbond vertegenwoordigen, niet overdrachtelijk, maar gewoon letterlijk, twee stenen tafelen vertegenwoordigen het oude verbond, zo is het zo dat daarna de Heer opnieuw tot Israël zou spreken en zijn nieuwe verbond in werking zou doen treden. Kortom, het oude verbond heet wet, het nieuwe verbond heet bijvoorbeeld genade, dat is een goede tegenstelling. Een andere tegenstelling is, het oude verbond heet wet, het nieuwe verbond heet het gewoon het evangelie. Want dat is het. Strikt genomen staat evangelie natuurlijk voor de prediking van het nieuwe verbond, hè? De prediking van de blijde boodschap uiteraard. Maar niettemin gaat het om die twee dingen tegenover elkaar, het oude verbond tegenover het nieuwe. En het zal langzamerhand toch wel een beetje bekend zijn dat het oude verbond niet alleen de aankondiging is van het nieuwe, maar ook een illustratie is van het nieuwe verbond. En een van de methoden waarop dat tot uitdrukking gebracht wordt, is deze, dat het eerste stel stenen tafelen ook inderdaad breekt. Hetgeen natuurlijk een uitbeelding is van hoe het oude verbond dat van de wet vernietigd zou worden. Het is een volstrekt Bijbelse term, dus ik gebruik hem ook maar. Hè. Het oude verbond zou vernietigd worden, maar zou plaats moeten maken voor het nieuwe verbond. Nou wordt het op twee manieren in deze geschiedenis uitgebeeld. Eigenlijk drie, maar de derde hebben we later over. De ene is dat de stenen tafelen breken wanneer Israël in aanbidding is voor het gouden kalf onder leiding van Aaron. Dit is de moeilijkste waarschijnlijk, omdat wij geneigd zijn, zoals ik net ook, om dat afgoderij te noemen. En historisch gezien was het dat natuurlijk ook. Maar neem niet weg dat het maken van het gouden kalf profetisch overeenkomt met bijvoorbeeld het verhogen van de koperen slang in de woestijn. Met andere woorden, zoals de slang in de woestijn een type is van Christus, zo is het gouden kalf dat feitelijk ook. En is de dienst aan het gouden kalf eigenlijk een rechtstreekse voorafschaduwing van het nieuwe verbond. Waarbij het kalf uiteraard gewoon een type is van Christus. Ik zeg het altijd wat snel. Een kalf is immers gewoon de zoon van de stier. De zoon van de stier. En de stier hoort thuis in Egypte, de heilige stier, de apis. Daar hebben ze er altijd één van, weet u wel. En als Israël uit Egypte verlost is, waar men immers de stier kent als uitbeelding van de godheid, de god die vruchtbaarheid geeft uiteraard, dan wordt Israël geboren uit Egypte, dus de zoon van Egypte. Men gaat over tot aanbidding van de zoon van die stier uiteraard. Dus wordt het het gouden kalf. Dat is ongeveer in het kort het verhaal. En dat gouden kalf is dan een beeld van de verhoogde Christus, de zoon van God, degene die werkelijk vruchtbaarheid brengt. Vandaar dat hij ook van goud is, uitbeelding van de eeuwige dingen. En vandaar dan ook dat het gouden kalf gemaakt wordt onder leiding van Aaron, de hoge priester, die immers een type is van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Enzovoorts. Nou, de details daarvan ga ik dan maar verder niet in. Maar de gedachte is dat als Mozes dat gouden kalf ziet, dan laat hij de stenen tafelen stuk vallen, Alles niet opzettelijk, want daar hebben we het nou maar niet over. Maar niettemin dat gebeurt, zodat dat een uitbeelding is van hoe het oude verbond vernietigd wordt wanneer het nieuwe verbond in werking treedt. Dat is één manier om het uit te leggen. De andere geschiedenis die komt hier in hoofdstuk 34 aan de orde. Namelijk het eerste stel stenen tafelen breekt, maar wordt vervangen door een tweede stel stenen tafelen. Het eerste heeft Mozes in de hand en hij laat het uit zijn handen vallen. Het tweede stel zou Mozes krijgen, maar hij zou het moeten bewaren in een houten kist. Waarvan wij later leren dat die houten kist overtrokken werd met goud. En dan vraagt er misschien iemand, maar was dat dezelfde houten kist die overtrokken werd met goud? En dan zeg ik, ja, of het hetzelfde hout was, weet ik niet, maar het was wel dezelfde houten kist. U begrijpt toch waar ik het nu over heb, hè? Er staat dat tot Mozes gezegd wordt dat hij een houten kist moet maken, opdat het nieuwe stel stenen tafel in die kist bewaard zal worden. In ander verband wordt tot Mozes gezegd dat er een ark des verbonds gemaakt zou moeten worden van sittimhout overtrokken met goud, en daarin zouden de twee stenen tafelen bewaard moeten worden. Er moet duidelijk zijn dat de kist van sittimhout gewoon hetzelfde is als de kist die Mozes aanvankelijk moest maken om de stenen tafel daarin te bewaren. Of het echt dezelfde was, dat doet helemaal niks te zaken. Typologisch is het dezelfde, maar die houten kist zal worden overtrokken met goud. En daar heb je weer zoiets. Alleen al die houten kist die later overtrokken wordt met goud en waar een gouden deksel op komt in de vorm van het verzoendeksel. Alleen dat al is een beeld van oude en nieuw verbond, want het sittimhout is feitelijk een beeld van het oude verbond. Ook van de oude schepping trouwens, van de natuurlijke mens en van de Heer Jezus. Maar ook in zijn vernedering uiteraard. Terwijl het goud wat er daarna overheen komt en wat dus hoger is, het goud wat er daarna overheen komt is uiteraard een beeld van de opstanding van Christus. En daar gaat het maar om, zodat je daar ook oude en nieuwe verbond bij elkaar vindt. Het hout voor het oude verbond, het goud voor het nieuwe verbond. Maar goed, een ander verschil is natuurlijk dat eerst waren het gewoon twee stenen tafelen, later waren het twee stenen tafelen in die houten kist. En daar heb je het verschil al. Die tweede stel stenen tafelen namelijk is dan een uitbeelding van het nieuwe verbond, terwijl het eerste stel dat stuk viel een uitbeelding is van het oude verbond. Waarmee ik maar zeggen wil dat dezelfde waarheden zich in de Bijbelse symboliek of typologie vele malen herhalen. Ik blijf dat met grote nadruk naar voren brengen. Want het blijkt dat men dat niet altijd in de gaten heeft en steeds een nieuwe verklaring moet vinden voor weer een nieuw type enzovoorts. En dat is een groot misverstand. Typologie herhaalt zich bij voortduring. Ik heb het trouwens afgelopen zondag min of meer aangehaald. Want eigenlijk is het zo dat het woord antitype, wat ik even heb aangehaald toen naar aanleiding van, wat was het, 1 Petrus 3? Het woord antitype betekent niet dat het de vervulling is van het type, zoals het gewoonlijk gedacht wordt. Maar het betekent dat het weer eenzelfde type is. Een ander type, maar met dezelfde betekenis. Dat is antitype. Een neventype, zou ik zeggen in het Nederlands. Weer een beeld wat hetzelfde voorstelt. Zoals doop en besnijdenis antitypen zijn. En zoals doop en besnijdenis en de zonvloed antitypen zijn, weet je wel. Omdat ze allemaal hetzelfde uitbeelden. Zo is het ook hier in deze oud-testamentische geschiedenis. Steeds opnieuw worden dezelfde waarheden naar voren gebracht. En die waarheid is ongetwijfeld steeds dat het oude verbond vervangen zou worden. Dat het vernietigd zou worden. Dat er iets anders voor in de plaats zou komen. En in deze geschiedenis gebeurt dat dus verscheidene malen. Nou goed. De laatste keer dat er wat voor in de plaats komt, dat is ook wel aardig, dat is dat bij het eerste verbond komt Mozes naar beneden en ongetwijfeld zal zijn gezicht betrokken zijn bij die gelegenheid. Hij werd trouwens nogal boos, mag je wel zeggen. En de tweede keer dat hij naar beneden komt met twee stenen tafelen, straalt zijn gelaat. Je kan je moeilijk voorstellen dat hij daar weer boos gekeken heeft. Hè? Dus dat zal het dus niet geweest zijn. Nee, het punt is dat dat nou net een uitbeelding is van het nieuwe verbond. En daar gaat het ook om. Want het nieuwe verbond brengt inderdaad heerlijkheid. Dat zullen we zo zien. Het brengt heerlijkheid en het brengt natuurlijk ook blijdschap. Het brengt licht. En al die termen meer die we trouwens verder uit het Nieuwe Testament kennen. Want daar worden ze inderdaad allemaal aangehaald. We merken dat trouwens al. Als de Heer aan Mozes verschijnt, of Mozes bij de Heer verschijnt, in het begin van Exodus 34, Want daar staat bijvoorbeeld in vers 5... de Heere nu kwam nederwaarts in een wolk. Er stelde zich al daar bij hem en hij riep uit de naam des Heeren. Of dat hij met een hoofdletter moet, of met een kleine letter zou ik het niet kunnen zeggen. Ik heb het idee dat Mozes hier de naam des Heeren uitroept. Dat lijkt mij niet alleen historisch de meest eenvoudige voorstelling van zaken, maar typologisch ook. Omdat er dan staat dat Mozes de naam des Heeren aanriep. En u weet hoe dat gaat, hè? Wanneer men de naam des Heeren aanroept, begint het nieuwe verbond. Wordt men zalig, wordt men behouden. Dus ik neem aan dat het hij kleingedrukt moet zijn. Dus hij, namelijk Mozes, riep de naam des Heeren aan. En dan vers 6, als nu de Heeren voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, Heere, Heere. Dus hij doet het hier ook, hè? De naam des Heeren aanroepen. Heere, Heere, zelfs twee keer, is ook aardig. En let op dat meestal als er in de Statenvertaling staat, Heere, Heere, dan is het de vertaling. Staat er twee keer in het Nederlands hetzelfde woord, maar in de grondtekst niet. Dan staat er Adonai Jehovah, of andersom, Jehovah Adonai. Als het woord Heere namelijk in hoofdletters geschreven is, staat er in het Hebreeuws Jehovah. En als het met één hoofdletter en verder kleine letters geschreven is, dan staat er Adonai. Maar hier staat er twee keer in kapitalen, in hoofdletters. Dus er staat tweemaal de naam Jehovah. Ook dat is opmerkelijk, omdat dubbelheid altijd verwijst naar het nieuwe verbond. Het is altijd zo. Als de naam dubbel genoemd wordt, altijd de verwijzing naar het nieuwe verbond. En niet alleen de naam, dat geldt zelfs voor woorden die herhaald worden. Denkt u maar in het Nieuwe Testament aan. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. En dan komt er wat hoor, en dan komt er een specifiek nieuwtestamentische waarheid. Zoek het maar aan, dat kan niet missen. En hier wordt de naam van Jehovah tweemaal genoemd. Een betrekkelijk bedekte verwijzing naar het nieuwe verbond. Maar kijk maar eens wat erachter staat. Heere, Heere, God, en dan, wie is God? Barmhartig, genadig, langmoedig, groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. En daar gaat het mij nou om, er staat natuurlijk nog meer, maar dat lees ik met opzet nou even niet. Het gaat erom dat dit de verwijzing is naar de liefde van God, naar de genade van God, kortom naar al die hoedanigheden Gods, die met name geopenbaard worden niet zozeer onder het oude verbond, maar juist onder het nieuwe verbond. Dat geldt voor al deze termen. Barmhartigheid, of barmhartig, genadig, langmoedig, groot van weldadigheid en waarheid enzovoorts. Allemaal termen die rechtstreeks verwijzen naar het nieuwe verbond, hoewel ze hier uitgesproken worden, terwijl de Heer aan Mozes verschijnt om het oude verbond nog eens een keer te herhalen. Maar het punt is dat die herhaling van het oude verbond in feite de uitbeelding is van het nieuwe verbond. En wat sta ik te zeggen? We kennen toch het boek Deuteronomium. Deuteronomium. Betekent dat het een herhaling is. Deutero betekent zoveel als twee. Eigenlijk gewoon een herhaling. Maar betekent dat de wet herhaald wordt. Mozes in Deuteronomium leest op de dag van zijn dood gewoon de hele wet voor. Dat is het boek Deuteronomium, kijk maar na. Het begint met dat hij opstaat en het volk toespreekt en het eindigt met dat hij sterft. Allemaal op één dag. Kortom, het is een herhaling van de wet. Waarom? Wel, omdat het een uitbeelding is van het nieuwe verbond. En daar gaat het maar om. En dat gebeurt nog vele malen, want het verbond wordt wel eens vaker herhaald. Bij Jozua ook trouwens. Nou goed, trouwens boven vers 10 in mijn Bijbel, in Exodus 34, staat vernieuwing van het verbond. Hè? Maar daar kun je net zo goed voor lezen dat het nieuwe verbond komt in de plaats van het oude. Dat is ook een vernieuwing van het verbond. En daar gaat het maar om. Daar verwijst het naar. En binnen dat kader gebeurt ook dat wonder, namelijk dat het aangezicht van Mozes verlicht wordt, glinstert, staat er, zodanig dat hij een bedekking, een deksel over zijn gelaat moet doen, omdat Israël het niet aan kan zien. En het punt is dat die verheerlijkte gedaante, zal ik dan maar zeggen, van Mozes een uitbeelding is van de Heer onder het Nieuwe Verbond, en of in het algemeen van de heerlijkheid van het Nieuwe Verbond. Maar helaas, het Oude Verbond, of het Nieuwe Verbond, is niet acceptabel voor Israël, zeker niet voor een Israël dat onder de wet leeft, omdat het te heerlijk en te licht is, omdat het een te blijde boodschap is. En meer in het algemeen, het Nieuwe Verbond is een te mooie boodschap voor degene die onder de wet wensen te leven, want dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon de gedachte. Men verdraagt het niet. En het is dat thema wat hier geïllustreerd wordt, letterlijk. Illustreren betekent immers verlichten. Dat er licht komt. Nou, dat wordt hier letterlijk geïllustreerd. De heerlijkheid namelijk van het nieuwe verbond. Hier in 2 Korinthe, of nee, ik ben er bijna te ver. Hier in Exodus 34 staat gewoon dat Mozes een deksel op zijn aangezicht deed. Terwijl uit 2 Korinthe 3, waar het aangehaald wordt, en daar ga ik dus nu naartoe, daar wordt gesuggereerd dat het niet was het initiatief van Mozes om een bedekking op zijn aangezicht te leggen, maar dat de kinderen Israëls daarom vroegen, omdat ze het niet wilden zien. Nou ja, niet konden zien, maar goed. 2 Korinthe 3 namelijk, want daar wordt deze geschiedenis uit Exodus 34 aangehaald. Daar staat boven dat hoofdstuk, in mijn Bijbel, de uitnemendheid van het Nieuwe Testament boven het Oude, zodat je meteen weet dat de inhoud van het hoofdstuk zo ongeveer gelijk is aan de hele Hebreeënbrief. Want die gaat nergens anders over dan dat de heerlijkheid van het Nieuwe Verbond die van het Oude verre overtreft. En in de Hebreeënbrief wordt dan ook gesproken over al die dingen die onder het Nieuwe Verbond beter zijn dan onder het Oude. U kent het, hè? Beter offerander, een beter verbond, een beter hogepriester, een betere middelaar, een betere borg, beter vaderland bovendien. En ik vergeet er altijd een heleboel in dit rijtje, want er zijn er nogal wat. Maar in 2 Korinthe 3, ach, laat ik de draad maar eens netjes opnemen. Dan moet ik hem opnemen in 2 Korinthe 2. Daar staat in vers 14... van 2 Korinthe 2, Gode zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen, want wij zijn Gode, wij zijn voor God, een goede reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar genen een reuk des levens ten leven. En de gedachte daarbij is dat de bediening van de apostel Paulus altijd uitwerking heeft. Dat wil zeggen, er zijn mensen die behouden worden. En dat is dan een reuk des levens ten leven. Maar er zijn ook mensen die het evangelie afwijzen. En daardoor wordt het dan een reuk des doods ten dode. De prediking van het evangelie heeft namelijk twee verschillende uitwerkingen. Als het namelijk geloofd wordt, dan brengt het leven voort. Want het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Romeinen 1 vers 16 en zo, hè. En de andere mogelijkheid is dat men het afwijst. En de Bijbel is zeer expliciet dat iemand die het evangelie gehoord heeft, maar afwijst, die dus ongelovig is, want dat is de betekenis van het begrip ongelovig, dat hij op grond daarvan veroordeeld zal worden. En in zekere zin natuurlijk al onder het oordeel leeft, maar dat is een iets ander verhaal. Zodat het altijd uitwerking heeft. Nou goed, en dan zegt hij in vers 17, want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid God, spreken wij het in Christus. En het punt is dat deze uitdrukking in hoofdstuk 2 vers 17, namelijk te koop dragen, eigenlijk niet zo'n erg goede vertaling is. Het is, geeft in ieder geval niet duidelijk weer wat het woord voorstelt. De gedachte is namelijk niet van te koop dragen, zo van wij verkopen het en wij vragen er geld voor, en dat zou verboden moeten zijn. Nou ja, dat is natuurlijk zo. Zo zou het moeten zijn. Het woord van God hoort niet verkocht te worden. Het principe is, geeft het om niet ontvangen, geeft het om niet. Hè? Zo hoort het. Het hoort geen business te worden. Maar dat is niet strikt genomen de betekenis van deze uitdrukking. Te koop dragen namelijk, dit woord, heeft de betekenis van vervalsen, van vermengen, verdunnen. Het is een wat ingewikkeld verhaal om het precies uit te leggen hoe die betekenis van het woord zit. Maar het komt erop neer dat het spreekt over bijvoorbeeld wijn die verdund wordt. Zo komt het ook in de Bijbel voor trouwens, in het Oude Testament. En in de Grieks van het Oude Testament, dat wil zeggen in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, wordt dan ook inderdaad dit woord gebruikt in Jesaja 1 vers 22. Waar gezegd wordt, uw wijn is met water vermengd. En dan staat er dit Griekse woord. En de bedoeling is uiteraard dit, dat de goede wijn verdund wordt met iets goedkopers, maar dat er dan toch dezelfde prijs voor gevraagd wordt, zodat de winstmarge wat hoger is, om van de BTW dan nog maar te zwijgen. Nee, waar het om gaat is dat deze dingen als handelswaar beschouwd worden en aantrekkelijk gemaakt worden bovendien voor de mens. Die beide dingen. Dat wil zeggen, het wordt als handelswaar beschouwd en het wordt aantrekkelijk gemaakt voor de mens. En in verband met het begrip te koop dragen, moet ik u zeggen, dat is over het algemeen de gebruikelijke gang van zaken. Dat wat verkocht moet worden, moet aantrekkelijk gemaakt worden voor de mens. Anders koopt hij het niet. En verder probeert men er dan nog zoveel mogelijk aan te verdienen. Uiteraard, waar ik overigens helemaal niks tegen heb. Behalve als ik de klant ben natuurlijk. Maar goed, dat even terzijde. Maar wat er gebeurt in de dagen van de apostel Paulus, want daarom zegt hij dat, is dat men de Bijbelse boodschap aanpast, verdunt dus, hè, aanpast aan de klant, aan de mens. Men maakt het aantrekkelijker voor een mens. En aan de andere kant, men probeert er bovendien ook beter van te worden. Het is niet netjes om het ronduit te zeggen, dat doet de apostel ook niet. Maar het probleem is, hij zegt het niet ronduit. En het probleem is dan dat wij het dan dikwijls niet begrijpen. En dat laatste is niet de bedoeling. Zodat ik het dan maar even ronduit zeg. Wat er in Korinthe aan de hand is, is dat er allerlei figuren rondlopen die als oudste in de gemeente fungeren, als opziener, als voorganger of hoe heet dat. En sommige daarvan behoren zelfs tot de 12, tot de 12 apostelen. Ik zeg niet dat ze het allemaal waren, of sommige ervan wel, en uit pietijd zullen we dan maar niet vertellen wie het dan precies was. Maar er waren er in ieder geval al meerdere, daar gaat het om. En het probleem was dat de apostel Paulus met zijn boodschap, met zijn bediening in Korinthe gewoon helemaal niet welkom was. Zij beliefden hem daar niet. Eenvoudig omdat de boodschap die hij bracht, en vooral ook natuurlijk de wijze waarop hij die boodschap bracht, stond hen niet aan. En Paulus zegt, nou ja, het is geen handel, zegt hij hier. En hij zegt het nog veel krasser. Hij zegt, wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Maar het is een duidelijke verwijzing naar het feit dat er mensen zijn in de gemeente in Korinthe die dat dus wel doen. Dat wil zeggen, aan de ene kant de Bijbelse waarheid aanpassen, aantrekkelijker maken, zodat het makkelijker geaccepteerd wordt. Maar ja, met een lager waarheidsgehalte, dus je schiet er niet zo geweldig veel mee op. En bovendien gebeurt het mede vanwege het vuil gewin, zoals dat op andere plaatsen in de Bijbel heet. En ik gebruik die term, zodat u ineens weet dat het ook op andere plaatsen zo genoemd wordt, hè? Dat gebeurt namelijk, hè? Nou goed, maar Paulus zegt, wij doen dat niet. Wij verbasteren het woord niet, wij doen geen water bij de wijn, want dat zou het letterlijk moeten zijn. Integendeel, wij doen dat niet, maar wij spreken het uit oprechtheid, eerlijkheid dus, hè? Wij spreken het uit oprechtheid, als uit oprechtheid en als uit God. Want in beide dingen gaat het. Dat wil zeggen, het komt eerlijk uit het hart van Paulus. Dat is één ding. Hij heeft er niks aan te veranderen. Maar aan de andere kant is ook zonder meer het woord van God. En als je dat bewust bent, dan kun je natuurlijk ook dat woord niet vervalsen. Dan kun je niks aan tekort doen. Hè? Als je niet beter weet, is het tot daar aan toe. Maar als je wel beter weet, kun je er niet mee sjoemelen. En dat is een van de woorden waarmee het vertaald zou moeten worden, dat te koop dragen. Maar het probleem is, ik ken er alleen maar Jiddische woorden voor. En dat is ook niet zo netjes natuurlijk, hè. Dus dat is sjoemelen of sjacheren. En dat wekt de indruk alsof alleen Joden dat doen, omdat er slechts een Jood woord voor is. Maar het ligt gewoon in onze Nederlandse taal. Ik weet niks anders, maar dit zijn de woorden die ervoor gebruikt zouden moeten worden. Wij sjoemelen er niet mee, wij versjaggeren het niet. Integendeel, maar als uit oprechtheid, maar als uit God. Namelijk in de tegenwoordigheid Gods, want dat is ook nog zoiets, hè. Wanneer men het woord bedient, zoals het heet, dan doet men dat in aanwezigheid van God, uiteraard. Die zelf luistert naar wat zijn eigen woord zou moeten zijn. En dat maakt het dus toch wel een riskante onderneming. Maar de apostel zegt, ik doe het uit oprechtheid als uit God, in het bewustzijn dat God tegenwoordig is. En wij spreken het in Christus. En in Christus betekent in de praktijk niet slechts dat hij in Christus is, zo van hij is zelf wedergeboren, want dat is een zelfsprekende zaak, zodat in Christus hier inderdaad betekent met betrekking tot Christus. In drukt immers uit een nauwe verbondenheid. En wat hij spreekt is in Christus, dat wil zeggen, het gaat over Christus en met het woord verschijnt ook Christus, zal ik maar zeggen. En naarmate de luisteraar dat woord in zijn hart opneemt, ontvangt hij inderdaad de Heer Jezus Christus in zijn hart. Want dat is de gedachte. Zodat het inderdaad hier gaat om een heel hoog niveau. En Paulus zegt dan, vers 3, in hoofdstuk 3, vers 1, beginnen wij onszelf wederom aan te prijzen? Nou, eigenlijk wel, hè? Want Paulus zegt dat hij het beter doet dan die velen uit het voorgaande vers. Maar goed, hij zegt, beginnen wij onszelf weder aan te prijzen? Of behoeven wij ook gelijk sommige brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u? Want dat is nog zoiets, wat er natuurlijk gebeurde in die dagen, was dat brieven van voorschrijving, dat wil zeggen brieven van aanbeveling met zich meedroeg. Nou is dat op zich niks bijzonders, want als in de oudheid iemand uitgezonden werd met een boodschap om die mondeling over te dragen, dan kreeg hij toch gewoonlijk schriftelijk materiaal mee, brieven mee, waarin die van hem getuigen, getuigschriften als het ware, waarin stond dat inderdaad de betrokkenen gezonden was door die en die, en de opdracht handelde van die en die, kon hij dan bewijzen. Zodat als er zomaar een vreemde toerist langskwam in Korinthe en die had dan een woord van de Heer of zo, dan zouden ze hem dus waarschijnlijk gevraagd hebben of hij wel een aanbevelingsbrief, een brief van voorschrijving bij zich had, zodat hij kon aantonen wie hij was en wat hij kwam doen, dat hij, met welke autoriteit hij kwam. Maar het punt is dat iemand die het woord van God predikt een dergelijke aanbeveling helemaal niet nodig heeft. Niemand niet hoor. Maar iemand die het woord van God predikt heeft die aanbeveling niet nodig, omdat uit het woord van God zelf al zal blijken of zo iemand het woord God predikt. Dat wordt niet gedaan via een brief van voorschrijving, via getuigschriften of iets dergelijks. Maar het zal blijken uit de Bijbel. U weet het, hè. We dienen te zijn als die Bereërs die onderzochten of deze dingen al zo waren die Paulus hen vertelde. Ze onderzochten dagelijks de schriften om dat te controleren. En dat is natuurlijk de gang van zaken. En Paulus zegt, nee, die brieven hebben we niet nodig. Hij zegt bovendien, gij die zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Want het is natuurlijk zo dat de gemeente in Korinthe ontstaan is door de bediening van Paulus. En dat is bewijs genoeg van zijn goddelijke zending. Meer is er niet nodig. En dan zegt hij, gij lieden zet onze brief, gelezen van alle mensen, als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid. Kijk, dat is het punt. De Korintiërs hoeven niet aan Paulus te vragen of hij wel getuigschriften heeft, want zij zelf zijn zijn getuigschrift. Omdat die gemeente zelf bereid is door de dienst van de apostel Paulus. En dat alleen al zou hen ertoe moeten brengen om de deur voor Paulus en zijn prediking open te stellen. Het is een beetje inconsequent dat aan de ene kant de gemeente in Korinthe ontstaan is door de bediening van Paulus en dat later men niet meer naar Paulus wil luisteren, terwijl zijn prediking heus niet veranderd is. Nou, en dus zegt hij, gij lieden zet onze brief, door onze dienst bereid, een brief die geschreven is niet met inkt, maar met geest des levende Gods. Staat dan door de geest des levende Gods, maar ik hou het liever op gewoon met. Hè? Niet geschreven met inkt, maar met geest des levende Gods. Of anders, niet geschreven door inkt, maar door geest des levende Gods. Want door de geest zijn zij tot stand gebracht. Dat wil zeggen, uit de geest zijn zij geboren, door de werking van de geest is die gemeente in Korinthe ontstaan. En in bijzonder dan via de apostel Paulus. Dus niet door inkt, maar door de geest van de levende God. En dan staat er, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. Want met inkt worden lettertjes geschreven, namelijk eventueel de wet. eventueel de dingen van het oude verbond, zoals dat ook gebeurde in de stenen tafelen, dus een concreet opschrijven. En wat de apostel Paulus hier naar voren brengt, is dat de gemeente, en ook die gemeente van Korinthe, ontstaan is niet door allerlei voorschriften na te leven of dat soort dingen meer, niet door wet, zullen we nou maar zeggen, want daar gaat het om, maar integendeel, het is ontstaan door de werking van de Heilige Geest en door de prediking van het nieuwe verbond, zoals die plaatsvond door de bediening van de apostel Paulus. En dan moet je opletten, want de overgang in deze eerste verse is moeilijk. Het begint namelijk hier, in de verse die we tot nog toe gelezen hebben, met de tegenstelling tussen de bediening van die velen die het woord Gods versjaggeren en die ermee sjoemelen, tegenover de bediening van de apostel Paulus in oprechtheid en in uit God en in aanwezigheid Gods enzovoorts. Maar vanuit diezelfde tegenstelling wordt overgegaan naar de tegenstelling tussen het oude en het nieuwe verbond. Dat merk je zo in die verse. En dat gebeurt met name in vers 3. Want eerst gaat het om de bediening van die anderen, wie het ook zijn mogen, tegenover de oprechtheid van de bediening van de apostel Paulus en de geest ook in de bediening van de apostel Paulus. En dan wordt in hetzelfde vers omgeschakeld naar de stenen tafelen van het oude verbond tegenover de vlezen tafelen, de harten namelijk van de mensen, onder het nieuwe verbond. En het is een beetje een subtiele manier misschien, maar het is toch Paulus' manier om aan te geven dat zijn prediking en zijn bediening, die is van het nieuwe verbond, waarbij door de geest Gods een mens wordt wedergeboren en waarbij God zijn woorden, zijn wet als u dat wilt, maar zijn woorden schrijft in de harten van de mensen. Want dat komt allemaal via wedergeboorte tot stand. En het moet duidelijk zijn, als Paulus staat voor de prediking van het nieuwe verbond, dan staan die velen die met het woord God sjoemelen voor de prediking van het oude verbond. Duidelijker kan ik het echt niet zeggen. Het probleem is dat we hier met twee tegenstellingen te maken hebben. Hè? De ene tegenstelling tegenover de andere tegenstelling. De tegenstelling van de velen tegenover de apostel Paulus en die samen staan tegenover het oude verbond in stenen tafelen en het nieuwe verbond in de harten van de mensen. Waaruit duidelijk volgt, en dan zeg ik het in gewoon Nederlands, waaruit duidelijk volgt dat inderdaad die velen uit die voorgaande verzen zich voor een althans gedeeltelijk bezighielden niet met de prediking van het nieuwe, maar met de prediking van het oude verbond en dus met de prediking van de wet. En dat op zich is niks bijzonders, want dat vinden we in alle Nieuwtestamentische brieven terug, want in alle Nieuwtestamentische brieven wordt daarvoor gewaarschuwd. Dat zou gebeuren, dat het gebeurt, maar dat het niet moet. Bovendien zelfs dat het onzinnig is, want dat staat er ook nog bij gelegenheid. Bij verschillende plaatsen trouwens. Epinotius en natuurlijk de Galatenbrief enzovoort. Nou, om die tegenstelling gaat het. Zodat hier de leer, de prediking van de wet door velen die met het woord sjoemelen staat tegenover de prediking van het nieuwe verbond, de rijkdom van Gods genade, door de oprechtheid van de bediening van de apostel Paulus. Nou goed. En dan staat er in vers 4, en zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God, niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. De gedachte is natuurlijk dat de apostel Paulus hier lijkt zichzelf aan te bevelen of zichzelf aan te prijzen, zoals het in vers 1 al stond. Maar de apostel haast zich om te vermelden dat zijn bekwaamheid niet uit hemzelf is, het is niet zijn verdienste, maar integendeel, die bekwaamheid is uit God. God heeft hem daartoe aangesteld. Uit God en uit Christus putte hij ook de kracht om dat werk op deze wijze, op de juiste, de oprechte wijze te doen. Daar gaat het om. Die heeft ons bekwaam gemaakt, geschikt gemaakt dus, om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Er staat dan dienaren des nieuwe testaments, maar u weet hoogstwaarschijnlijk dat testament of verbond in het Grieks volstrekt hetzelfde woord is. Het maakt niks uit, hè. Het is dienaren van het nieuwe verbond. En dan staat er weer, niet der letter, want dit is het oude verbond, maar des geestes. En dat is dus het nieuwe verbond. Nou, dat ze wist, dat stond ook al in vers 3. Geest namelijk. Door de geest des levenden gods komt het nieuwe verbond tot stand. Maar het moet duidelijk zijn dat die dienst aan de letter, de dienst der letter van de wet, geschreven in stenen tafelen uit vers 3, dat het die dienst is die inderdaad gepraktiseerd wordt, althans gedeeltelijk, maar die in ieder geval gepraktiseerd wordt daar in de gemeente van Korinthe. Maar goed, Paulus zegt, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, niet van het oude verbond. Maar in plaats van dat erachter staat niet van het oude verbond, staat er niet der letter. Zodat je nou meteen weet dat die letter staat voor het oude verbond. En in het bijzonder voor de letters die God had geschreven met zijn eigen vinger in die stenen tafelen. Gegrift. Niet der letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. God heeft ons bekwaam gemaakt, zegt Paulus, om dienaren van het nieuwe verbond te zijn en niet van het oude. Want als wij dienaren van het oude waren, dan zouden wij een bediening des doods hebben. Maar wij zijn dienaren van het nieuwe verbond en dus hebben we een bediening des geestes. En dus des levens. In de volgende verse staat het ook. Maar hier staat het al, hè. De letter, dat is dus uiteraard de letter in stenen tafelen ingegrift, zoals het in het volgende vers staat, maar ook in vers 3, die letter dood, veroordeelt de mens tot de dood. Onder de wet is geen leven mogelijk. De wet is gelegd op het vlees, en uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, zegt de apostel in bijvoorbeeld de Romeinenbrief. En dat is dus niet onze bediening. In Galaten trouwens had men precies hetzelfde probleem. Paulus schrijft niet voor niks die brief aan de Galaten. Dan hadden ze precies hetzelfde. De gedachte namelijk dat de mens door geloof en uit genade en door de geest dus gerechtvaardigd wordt. En daarna voleindigt in het vlees. Dat wil zeggen, men is met genade begonnen en gaat verder onder de wet. Men is door de prediking van het nieuwe verbond behouden geworden. En daarna probeert men degene die behouden geworden zijn alsnog onder het oude verbond te plaatsen. Galaten 2 spreekt er uitdrukkelijk over. Handelingen 15 trouwens ook. Maar goed. De letter doodt, maar de geest maakt levend. En houd dan steeds vast dat het gaat om de tegenstelling tussen wet en genade. En dus tussen oude en nieuwe verbond. Het oude heet hier letter, het nieuwe heet hier geest. En dan vers 7. En in de bediening des doods, het oude verbond dus. In letteren. Het oude verbond dus. En in stenen ingedrukt. Het oude verbond dus. In heerlijkheid is geweest. Want het was in heerlijkheid. Hoe weten we dat? Nou, en dan gebruikt de apostel een beeld. Uit Exodus 34. Want daar staat dat het in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts die teniet gedaan zou worden. En de gedachte is dan dat het verlichte gelaat, het glinsterende gelaat van Mozes, uitdrukking geeft aan de heerlijkheid van het oude verbond. Dat is natuurlijk ook zo. Want hij kwam met het oude verbond en met de wet. Het neemt echter niet weg dat de heerlijkheid van het aangezicht van Mozes een voorafschaduwing is van de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Je moet die dingen altijd uit elkaar houden. Het hele oude verbond spreekt over het nieuwe. En daar hoort bij het glinsterende aangezicht van Mozes. Dat wil zeggen, het glinsterende aangezicht van Mozes maakte deel uit van het oude verbond toen. Maar niettemin spreekt het over het nieuwe verbond wat komen zal. Hetzelfde geldt trouwens voor die stenen tafel die hij in de handen had. Het was het tweede stel. Het spreekt dus uitdrukkelijk over het nieuwe verbond. Maar het was het oude. Zodat hier gezegd wordt, het oude verbond was in heerlijkheid, maar het was een bediening des doods. Hoeveel, vers 8, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Dat wil zeggen, hoe zal niet veel meer het nieuwe verbond in heerlijkheid zijn? Als het oude, als de middelaar van het oude verbond al zoveel licht uitstraalde, Hoeveel meer licht denkt u dat er uitgestraald wordt door de middelaar van het nieuwe verbond? En die laatste, dat is uiteraard Christus, de bekende hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Kortom, de middelaar van het nieuwe verbond. Maar hoe dan ook, in vers 7 staat nog dus dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien. Dat wil zeggen, ze konden er een beetje naar kijken, zo tussen de oogleden door, want het gaf veel te veel licht. Hè? Ze konden het niet krachtig, niet goed aanzien vanwege de heerlijkheid zijns aangezicht. Het leuke is natuurlijk dat je hierbij meteen weer leert dat heerlijkheid inderdaad synoniem is met licht. Dat hebben we van Johannes geleerd overigens, met name in het Johannes-evangelie. Maar Paulus gebruikt dus dezelfde term. Hè? Heerlijkheid staat inderdaad voor licht. Misschien moet ik er meteen maar even op ingaan. Het eigenaardige is namelijk dat heerlijkheid niet alleen maar staat voor licht, hoewel dat daarmee steeds vergeleken wordt, ook nog in het volgende hoofdstuk trouwens, in 2 Korinthe 4. Maar dat aan de andere kant de heerlijkheid eigenlijk ook gewoon de aanduiding is van het koninkrijk. Daar komt het op neer. Het is wel moeilijk uit te leggen, maar in ieder geval hebben de vertalers het zo opgevat, anders zouden ze het woord niet gekozen hebben. Een heerlijkheid is hetzelfde als een baronie of een hertogdom of een graafschap of een koninkrijk of een keizerrijk of hoe het maar heten mag, een bisdom. Nou ja, die moet ik eigenlijk niet noemen. Maar ik zeg altijd, hè, wat een graafschap is voor een graaf, en wat een hertogdom is voor de hertog, en wat een koninkrijk is voor de koning, dat is een heerlijkheid voor een heer. En wij hadden vroeger in Nederland hertogdommen en graafschappen, om van bisdommen maar te zwijgen, en ook inderdaad heerlijkheden. Want dat is de Nederlandse betekenis van het woord. De vertalers hebben het toch wel aardig opgepakt, want heerlijkheid is immers het rijk van de Heer. Dat betekent het woord letterlijk, hè? En Heer is wel degelijk een van de adellijke titels, eigenlijk, van oorsprong. Inmiddels niet meer, maar goed. Maar het was dus wel zo. En de heerlijkheid is het gebied waarover iemand Heer is. Wel, de Heer heeft een koninkrijk uiteraard, heeft een gebied waarover hij heerst, en dat is uiteraard zijn heerlijkheid. Zodat het woord in het Nederlands een beetje slecht vertaald kan worden, maar oorspronkelijk heeft het die betekenis. Niet alleen van een koninkrijk, maar ook inderdaad van pracht, schittering en praal en noem maar op. Dat hoort er allemaal bij, dat zit in het woord. En vandaar dat het synoniem is aan de ene kant met een koninkrijk en aan de andere kant synoniem is met licht. Maar goed, in de Bijbel mag het geen enkel probleem opleveren, want wat dacht u dat er heerst in het koninkrijk? Wat is kenmerkend voor het koninkrijk van Christus? Licht. Licht. Staat in het volgende, nee, in dit hoofdstuk al, volgende trouwens ook, 2 Korinthe 4. En als je dat wat meer letterlijk wil lezen, hoewel het toch een visioen is, het maakt niks uit, dan kom je terecht in Openbaring 21 en 22, in de beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem, in het visioen van het Nieuwe Jeruzalem. Dat immers is immers een uitbeelding van het koninkrijk. En er is alles doorluchtig. Doorlichtig, dus dat wil zeggen, overal gaat het licht doorheen. Zodat het kenmerk is dat er geen schaduw is, het is overal licht. Want het lam zelf is haar kaas, staat er. Haar lichtbron, zeg maar. Ja, licht dus. Licht en heerlijkheid, koninkrijk, zijn synonieme begrippen. Hier echter gaat het om, in dit gedeelte in de eerste plaats om licht, maar we zijn er niet helemaal mee. Want als we nou in Exodus 34 lezen, in vers 29, dat het aangezicht van Mozes glinsterde, dan moet dat de goede vertaling zijn, in de zin van het straalde licht af. Want dat blijkt uit wat er verder over staat. En dat blijkt natuurlijk uit wat er hier in 2 Korinthe 3 over gezegd wordt, vanwege die bedekking. Het neemt echter niet weg dat het woord wat daar vertaald is met glinsteren in Exodus 34 nergens anders zo vertaald wordt als daar. En het wordt zo vertaald omdat het niet anders kan. Maar het gekke is dat overal elders in de Bijbel wordt het anders vertaald. Er is nog helemaal geen twijfelachtig woord trouwens. Maar ik kan het u wel zeggen, het komt maar 4 keer voor als werkwoord. Als werkwoord. komt maar vier keer voor. Dat is drie keer in Exodus 34. In verband met het aangezicht van Mozes staat er dus letterlijk zo drie keer. Ook op zich al opvallend. Maar dat zei ik al, het wordt op omslachtige wijze gezegd, uitgebreid, omdat het belangrijk is. Maar daarna komt het alleen nog voor in Psalm 69, vers 32. En dat lees ik niet eens met u. Psalm 69, vers 32, daar staat... Daar gaat het namelijk over een gehoornde var. Eigenlijk, het is ook niet helemaal grammaticaal correct vertaald. Het zal moeten zijn een var die horens heeft. En dat laatste, horens hebben... Eigenlijk horens moet ik zeggen. Horens hebben, dat is de betekenis van dit werkwoord. Dat kan ook moeilijk anders, want anders was het een var die licht schijnt, die licht afstraalt. Dat zal het niet geweest zijn. Een stier die licht geeft, een lichtgevende stier in Psalm 69, vers 32. Dat lijkt wel erg onwaarschijnlijk. En dat kan het dus niet wezen. Maar daarmee hebben we alle teksten gehad waar het als werkwoord staat. Die drie dus in Exodus 34 en die ene in Psalm 69 vers 32. Maar daarna komt het nog weet ik hoe vaak voor als zelfstandig naamwoord. En dan betekent het gewoon een hoorn. Keren. Een hoorn. En als werkwoord karan spreken we het wat anders uit. En dan is het één keer vertaald met horens omdat het niet anders kan in die psalm. En de andere drie keer is het vertaald met glinsteren eveneens omdat het niet anders kan. Leuk hè? Dat vind ik altijd zo leuk van vertalen, hè. Het kan niks anders betekenen dan dat het glinster is. Maar het punt is, dat wat met glinsteren vertaald is, dat betekent eigenlijk horens hebben. Zodat je ook nog kunt vertellen dat Mozes horens had, toen hij van de berg afkwam. Ja, dat heb je consequent vertaald. Dat is voor die mensen die menen dat je een concordante bijbelvertaling kunt maken. Een bijbelvertaling namelijk waarbij dezelfde Hebreeuwse woorden altijd vertaald worden met dezelfde Nederlandse woorden. Nou, vergeet het maar. Dat kan nooit. Je kunt geen enkele taal zodanig vertalen dat hetzelfde woord in de ene taal altijd vertaald wordt met hetzelfde woord in een andere taal. Want zo werkt een taal niet. Talen zijn veel ingewikkelder dan dit. Dat gaat dus niet. Hè? Maar het leuke is dus dat je dus ook kunt lezen in Exodus 34 dat Mozes horens had. En dat konden ze niet aanzien, die horens. En toen zeiden ze tegen Mozes, doe toch een bedekking op uw aangezicht. Want dan zien we die horens tenminste niet. Nou, dat zal het niet geweest zijn. Want het zou bovendien in strijd zijn met wat erover staat in 2 Korinthe 3. Maar niettemin is dat wel een deel van de betekenis. Namelijk, het aangezicht glinsterde. Maar je zou kunnen zeggen, hij had horens. En de betekenis van beide dingen is dat er kracht van hem uitging. Want dat is de betekenis ervan. Het symbool van horen staat immers voor kracht. In het algemeen. Op een heleboel verschillende manieren. En niet alleen in de Bijbel. En ook niet alleen omdat zo'n beest nou eenmaal vecht met zijn horens vooruit. Stoot met zijn horens enzovoorts. Echt niet. Het is veel meer dan dat. Het is een merkwaardig verschijnsel trouwens dat horens in de Bijbel genoemd worden terwijl koninkrijken of koningen bedoeld worden. Er staat er gewoon bij in sommige visioenen en profetieën. Het is een heel eenvoudig bijbelbeeld. Bijbels beeld, denkt u maar aan de twee hoornen van Jozef. Nee, staat er. Dat twee horens. Efraïm en Manasse heten die horens. Dat is de kracht die van hem uitging. En je hebt natuurlijk nog die horens, die 10 horens op de beest met die 7 koppen, weet u wel. Die zo vaak in de Bijbel voorkomt. En er staat er, die 10 horens zijn 10 koningen, het zijn 10 koninkrijken, enzovoorts. Staat voor macht in het algemeen. Kracht. En dat niet alleen. De hoorn komt in de Bijbel voor ook als een hoorn met olie. Die gebruikt werd toen David gezalfd werd bijvoorbeeld. En olie staat immers voor de kracht des Heiligen Geestes. Voor de kracht namelijk de Heilige Geest. Kracht dus. Vandaar dat olie zelf ook kracht is. Want het brengt immers licht. En dan zijn we rond. Al. Cirkel sluit zich al. Hè? Olie brengt weer licht voort. En daarmee warmte. En ook vuur. En het zal je gedacht zijn dat een kracht vuur heeft. Nou goed. En de hoorn komt ook voor Dan is hij gevuld met buskruid. Dus, nee, dat is niet in de Bijbel. Maar toen hadden ze het buskruid nog niet uitgevonden. Niet letterlijk althans. Gaf niks, er waren nog geen Nobelprijzen ook. Dus, maar die leg ik in de pauze wel uit. Maar inderdaad, kracht wordt bewaard in de hoorn. De hoorn wordt geacht kracht voor te stellen. Dat is overal zo waar het ook gebruikt wordt. En zo zie je me weer dat de man die uitgevonden heeft dat buskruid bewaard moest worden in een hoorn, die had gevoel voor typologie. Maar dat hadden de mensen vroeger veel meer dan wij tegenwoordig. Nou goed, laat ik er maar even bij. De Bijbel spreekt over dat God een hoorn des heils heeft opgericht. Een hoorn des heils. Dat betekent uiteraard letterlijk dat er in die hoorn heil zit. Maar overdrachtelijk betekent het gewoon, die hoorn is heil. En dat heil is kracht. Dat is namelijk de kracht en het heil van het nieuwe verbond. U weet wel, het wordt gezegd in verband met de geboorte van de Heer Jezus. God heeft de hoorn des heils opgericht. En die ene hoorn is dan uiteraard gewoon het type van Christus zelf. Nou, waar het om gaat, is dat je dus kunt lezen in 2 Korinther 34 dat Mozes licht verspreidde. Je kunt ook zeggen dat hij horens had, maar beide betekenen hetzelfde. Namelijk, het is een uitbeelding van zowel heerlijkheid in de zin van licht, als ook heerlijkheid in de zin van macht. Een koninkrijk dus. En daar gaat het om. Want het punt is dat het nieuwe verbond is licht, is namelijk heerlijkheid, maar aan de andere kant is ook kracht. Het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En daar gaat het om. En die beide dingen worden erin uitgebeeld. En helaas in de vertaling en ook in ons voorstellingsvermogen helaas gaat het verloren. Omdat wij nou eenmaal geen woord hebben, geen niet één Nederlands woord hebben die zowel licht als macht uitbeeldt. Dat is het hele punt. Dus we hebben een taalprobleem eigenlijk waar we nu over staan te praten. Maar het is het wel degelijk. Heerlijkheid in de zin van licht, pracht en praal, maar aan de andere kant ook kracht. Zodat je maar weer ziet dat pracht en kracht eigenlijk ook in het Nederlands hetzelfde zou moeten zijn. Dat de ene letter mag je dan vergeten. Nou goed, wat de kinderen Israëls dus zagen en niet sterk konden aanzien, was een verlicht gelaat van Mozes. En het punt is dat dat licht weliswaar deel uitmaakte van het licht van het oude verbond. En dat de macht die Mozes had, de macht ook was van de wet. Maar dat die dingen een uitbeelding waren van de heerlijkheid van het nieuwe verbond. De heerlijkheid, een nieuw verbond wat beschreven wordt als een bediening des geestes in vers 8. Hoe zal niet veel meer de bediening des geestes, die van het nieuwe verbond, in heerlijkheid zijn enzovoorts. En natuurlijk is dat een vanzelfsprekende zaak. En daarom is het zo tragisch dat men in Korinthe terugkeerde naar de dingen die verband houden met het oude verbond en met het weinige licht dat het oude verbond verstrekt. Terwijl de beschikking is over het nieuwe verbond, de bediening des geestes en de bediening van heerlijkheid. Maar daarover hebben we het verder weer na de koffie. We waren in 2 Korinthe 3, zo'n beetje bij vers 8, waar staat: hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Hoe zal dus niet veel meer het nieuwe verbond in heerlijkheid zijn? Als u nog eens wat niets te doen hebt, of iets nuttigs te doen zoekt, want zo kan het natuurlijk ook, dan zou u eens moeten het schriftgedeeltes doornemen, moeten opschrijven met welke termen het oude verbond wordt aangeduid en welke termen het nieuwe, de tegenstelling daartussen. Want het zijn er heel wat. Als je het echt gaat noteren, dan zul je zien hoe vaak het genoemd wordt. Hè? Nou goed, het nieuwe verbond heet hier dus bediening des geestes. Dan staat er vers 9, want indien de bediening der verdoemenis, het was immers een bediening des doods, uit vers 7, maar nou heet het verdoemenis, wat natuurlijk hetzelfde is, maar dan heb je nog zo'n uitdrukking. Hè? Indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid, zodat bediening der rechtvaardigheid vanzelfsprekend weer staat voor het nieuwe verbond. En de grondgedachte blijft, als het oude verbond al zo heerlijk was, wat moet het nieuwe dan wel niet aan heerlijkheid opleveren? En vers 10 zegt dat ook, maar daar staat het helemaal ingewikkeld. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. En hier staat het verheerlijkte voor het oude verbond. En deze uitnemende heerlijkheid staat uiteraard voor het nieuwe verbond. En wat er nu staat is, als je in de voorgaande versen staat, als je uitgaat van het oude verbond, dan is het oude verbond heerlijk, want geeft licht. Maar het nieuwe verbond is heerlijker. Maar in dit vers staat het, als je uitgaat van het nieuwe verbond, namelijk van de heerlijkheid van het nieuwe verbond, en je legt dan het oude ernaast, dan geeft het oude niet eens licht. Want alles is maar relatief, maar dat is wat er staat in vers 10. Dan is het oude zo heerlijk niet. Daarom staat er ook het verheerlijkte, het oude verbond, is zelfs niet heerlijk. Met die verstande, dat wil zeggen in deze delen, met die verstande dat het vanaf vergeleken wordt met de uitnemende heerlijkheid van het nieuwe verbond. Nou goed, moet maar duidelijk zijn, vers 11, want indien hetgeen teniet gedaan wordt, dat is de volgende uitdrukking voor het oude verbond. Hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, want het oude verbond zou immers teniet gedaan worden, uitgebeeld in het breken van de eerste stel stenen tafel, onder andere. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. En hetgeen blijft is hier dus gewoon weer het nieuwe verbond. En echt, dus je krijgt zeker een rijtje van 10 verschillende namen voor de beide verbonden. Als je dit uitwerkt. Schitterend. Want dan ga je aandachtig lezen of je er nog één kunt vinden en zo. Hè? Dan leer je lezen. Nou goed. Vers 12. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. Want het eigenlijke onderwerp van de apostel Paulus is hier natuurlijk niet de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond, maar is de verhouding tussen die andere, apostelen, wie het dan zijn mogen, en hij zelf. En hij zegt dus dat die anderen, eigenlijk het oude verbond prediken. Althans, delen ervan, minstens. En dat hij het nieuwe verbond predikt. En hij zegt, als het dan toch zo is, dan blijkt toch dat het nieuwe verbond zoveel heerlijker is. Dan kunnen we toch ook vrijmoedigheid hebben. Dan kunnen we toch veel vrijmoedigheid gebruiken in het spreken. Het is dan toch een heerlijker zaak om het nieuwe verbond te prediken. En de rijkdom van Gods genade. Dan om het oude verbond te prediken. En de vervloeking, de verdoemenis van de wet. Een simpele zaak. Dat is wat er staat. Want vers 11, vers 12 grijpt natuurlijk gewoon terug. Eigenlijk op, vers 17 al van het voorgaande hoofdstuk. En de versen die dan nog net op volgen. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, hoop op die heerlijkheid, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. Juist daarom gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. En we doen niet gelijkerwijs als Mozes, want Mozes schijnt het verkeerde gedaan te hebben. Want wat Mozes deed, was een bedekking over zijn aangezicht leggen om de heerlijkheid van het oude verbond te bedekken. Maar Paulus zegt, dat doen wij niet, wij doen de bedekking weg om de heerlijkheid van het nieuwe verbond uiteraard te openbaren. En eigenlijk zou ik dan meteen moeten uitwijken naar 1 Korinthe 11, naar het omstreden schriftgedeelte, wat volgens sommigen gaat over de vraag of de vrouw in de samenkomst al of niet een hoofddeksel op zou moeten hebben. Maar daar gaat het niet over. Nee, daar gaat het niet over. Waar het werkelijk over gaat is dat de man, vrouwen worden gewoon niet gerekend, maar dat begrijpt niemand meer tegenwoordig. Maar dat de, hè? Jij wel? Ook niet, anders lacht je niet zo. Nou goed. Wat daar staat is dat de man zijn hoofddeksel zou afzetten. Om de eenvoudige reden dat het hoofddeksel overeenkomt met de bedekking van Mozes. En dus komt het overeen met de bedekking van het hart. En met de verharding, het eelt, zou ik maar zeggen, de verharding van het hart enzovoorts. En die onder het nieuwe verbond is de bedekking weggenomen. Waarna eventueel de vraag in 1 Korinthe 11 is, maar moeten de zusters dat ook? Want dan zien ze er meteen uit als hoer. En dan zegt Paulus, nee, dat hoeft niet. Dat blijft gewoon zo. Nou ja, dat is gewoon zo. Meer heb ik er eigenlijk heel niet over te zeggen. De rest legt... al wat ik er meer over zeg, legt de klemtoon verkeerd. Ik wil zeggen, waar het om gaat, is dat de apostel daar leert in 1 Korinthe 11 inderdaad... dat het hoofddeksel, de bedekking, de hoofdbedekking is weggenomen. En tot vandaag is het hoofddeksel van de orthodoxe Jood... nog steeds een uitbeelding van de bedekking waaronder hij leeft... en van de bedekking die niet op zijn hoofd, maar op zijn hart ligt. En over zijn oren en ogen, uiteraard. Opdat hij de heerlijkheid niet zien zou. Want bedenk dan dat een hoofddeksel eigenlijk ook voor het gezicht langs gaat. Hè? De sluier. Want dat is het eigenlijk. Een complete bedekking. En dus zegt hij, wij hebben zodanig hoop. Wij gebruiken vele vrijmoedigheid in het spreken, vers 13. En wij doen niet gelijk als Mozes, want die legde een bedeksel, een bedekking, een sluier, een bedekking op zijn aangezicht. Waarom? Wel, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Nou ja, wat die uitdrukking betekent, zeg ik zo wel. Maar er staat dus, Mozes legde een bedeksel op zijn aangezicht, opdat de kinderen Israëls die heerlijkheid van dat oude verbond niet zouden zien. Nou, wat is de heerlijkheid van het oude verbond? Het is heel simpel, het oude verbond heeft geen heerlijkheid... Tenzij dan dat het oude verbond de voorafschaduwing is van het nieuwe en dus wijst op het nieuwe, getuigt van het nieuwe. En dat is precies het geval. Het oude verbond heeft getuigenis van het nieuwe verbond, precies zoals in Romeinen 3 staat. Hè, waar staat dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is geworden. Het nieuwe verbond heet hier in vers 9 dan ook bediening der rechtvaardigheid. Maar goed, Romeinen 3 zegt, de rechtvaardigheid God is nu geopenbaard geworden, hebbende getuigenis van de wet en de profeten. Dat wil zeggen, voor zover wet en profeten getuigen van het nieuwe verbond, en van die rechtvaardigheid Gods dus, is het heerlijkheid. En daar blijft het dan ook bij. Want meer heerlijkheid is er niet. Maar het punt is dat Mozes een bedekking op zijn aangezicht legde, zodat men die heerlijkheid niet zien zou. En in de praktijk was het natuurlijk een uitbeelding van hoe het met Israël zou gaan. Israël had de wet en beschouwde hem als gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig. Zoals de woorden van Jesaja 28 luiden. Dat wil zeggen, men zag er alleen een leefregel in, maar men leerde uit de wet niet enige heerlijkheid kennen. Die zag men gewoon niet. Men zag niet dat de wet spreekt over Christus en dus over het nieuwe verbond. En dat is het hele verhaal. En Mozes beeldde dat toen in die dagen van Exodus 34 uit. Nu in de dagen van Paulus is echter het nieuwe verbond aangebroken met nog zoveel meer licht. En wat Paulus hier zegt, laat ik het dan concreet zeggen, wat Paulus hier zegt, is dat er mensen zijn die weliswaar het nieuwe verbond prediken, maar tegelijkertijd een bedekking over hun aangezicht doen. Dat wil zeggen, ze bedekken de heerlijkheid van het nieuwe verbond. En dat gebeurt ook. Ik geloof niet dat er toen waren die ontkenden dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt. En dat is kenmerkend voor het nieuwe verbond. Maar het is nog heel wat anders om ook inderdaad te leren dat wij volmaakt gesteld zijn in Christus. En dat wij één plant geworden zijn met Christus, zoals Romeinen 6 dat zegt, in de gelijkmaking zijn doods, maar ook in de gelijkmaking zijn opstanding, dat wij het lichaam zijn van Christus en in hem inderdaad volmaakt zijn enzovoorts, en deel hebben aan een hemels burgerschap en erfenis en dat soort zaken meer. En dan komt er toch heel wat heerlijkheid bij om de hoek zetten. Alleen u voelt wel, als je het zo zegt, dan is er natuurlijk geen enkele ruimte voor enige vorm van wet. Want als wij al volmaakt zijn en al deel hebben aan de heerlijkheid van Christus, deel hebben aan die toekomende erfenis, omdat we daar een onderpand, het voorschot, van hebben ontvangen, ja, wat moeten we dan nog? Nee, niks, inderdaad. Maar daar heb je de uitnemende rijkdom van deze heerlijkheid van het nieuwe verband. En waar dat niet gepredikt wordt, ofwel weggeredeneerd wordt, want dat is wat men deed, doet men niet anders dan een bedekking over de heerlijkheid van het nieuwe verbond leggen. En dat is wat Mozes deed. En wat men van het oude verbond overhield, was alleen een bediening des doods. En wat je van het nieuwe verbond overhoudt, als je er een bedekking over legt, is hooguit van dat de mens, als hij overlijdt en een gelovig was, dat hij dan waarschijnlijk behouden is. Dat is het ongeveer. Hangt er vanaf hoe doorzichtig die vitrages zijn dan. Die sluier, die bedekking. Maar dat is het dan. Daar hou je niet zoveel van over. En dat is wat gebeurt. En Paulus zegt, nee, die heerlijkheid is geopenbaard. Wij doen niet zoals Mozes. Maar het betekent, er zijn er die doen zoals Mozes. En dat was het probleem van de Corinthiërs. En bovendien verklaart het waarom deze vergelijking tussen oud en nieuw verbond niet gevonden wordt in Hebreeën, maar gevonden wordt in de Korinthebrief. Omdat het daar niet echt over gaat, waar het werkelijk over gaat, is dat men die heerlijkheid van het nieuwe verbond niet voldoende predikt, zegt Paulus. En hij zegt daarbij tegelijkertijd, maar wij doen dat wel. Wij leggen niet die bedekking over het aangezicht, wij prediken inderdaad het volle evangelie. Neem maar kleine letters. Goed. En dan staat er, wij doen niet gelijk Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde. En waarom deed hij dat? Wel, hij deed het opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien, dat is hetzelfde sterk zien natuurlijk als uit vers 7, op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Dat is een term die heeft tot heel wat misverstand aanleiding gegeven, maar dan lezen we even langzaam, volgens de methode die we kennen. Hetgeen teniet gedaan wordt, is uiteraard de aanduiding van het oude verbond. Want het was al zo in vers 11. Weet u wel, hebben we even in het rijtje gezet van aanduidingen van het oude verbond. Het is hetgeen teniet gedaan wordt. Nou, als het teniet gedaan wordt, komt er een keer een einde aan. Zodat de uitdrukking het einde van hetgeen teniet gedaan wordt gewoon betekent het einde van het oude verbond. Nog korter, het einde der wet. Nou, wat is dat? Heel goed. Ja, heel goed. Ik zal het anders vertellen. Men heeft het er zelfs bij afgedrukt. Wat eigenaardig dat men dit dus wel weer begrepen heeft ooit. Ik vraag me nog altijd af wie die lui waren die die tekstverwijzingen erbij gezet hebben. Maar er staat er in bijna Romeinen 10 vers 4. En daar staat inderdaad het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardiging uiteraard van een ieder die gelooft. En dat laatste, rechtvaardiging van een ieder die gelooft, komt uiteraard tot stand op grond van het nieuwe verbond. Zodat het einde van het oude verbond is Christus, opdat onder het nieuwe verbond ieder die in Christus gelooft gerechtvaardigd wordt. Vandaar dan ook nogmaals dat het nieuwe verbond heet een bediening der rechtvaardigheid. Trouwens, van het evangelie staat het er ook. Er staat, is de kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En waarom is dat? Er staat erachter. Omdat de rechtvaardigheid Gods in hetzelfde wordt geopenbaard. Romeinen 1 nog steeds, vers 16 of 17 inmiddels. Precies hetzelfde. Bediening der rechtvaardigheid. Maar goed, hier staat dus, Mozes legde een bedekking op zijn aangezicht, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op Christus. Nou, dat is het. Want dat staat er. Zodat je nou meteen weet dat het verlichte aangezicht van Mozes een beeld is van Christus. De verheerlijkte Christus namelijk. De Christus op wie de heerlijkheid Gods weerspiegelt en van wie de heerlijkheid Gods afstraalt. Zoals het ooit bij Mozes gebeurde, bij wijze van type. Want dat was het natuurlijk. He. Maar het punt is dat het de bedoeling was dat Israël in de wet die heerlijkheid zou zien. Dat wil zeggen, de enige heerlijkheid van de wet is dat de wet spreekt over Christus en het nieuwe verbond wat later zou komen. En het punt is, als er een bedekking over het aangezicht en over de heerlijkheid dus van Mozes gelegd wordt, dan is er een uitbeelding van de bedekking van de wet, zodanig dat men in de wet niet meer ziet dat hij spreekt over Christus en over het nieuwe verbond. En daar gaat het om. En Paulus zegt, wij leggen niet een bedekking over het nieuwe verbond, zodat, want dan zien we weer Christus niet. Integendeel, de bedekking is weg, enzovoorts. En het punt is dat Israël inderdaad in de wet van alles gezien heeft, maar niet Christus. En niet alleen Israël. Want we zeggen wel Israël, omdat dat natuurlijk in de Bijbel voorkomt. Maar vergis u niet, de geschiedenis van Israël is in zijn geheel voorbeeldig. Dat wil zeggen, een voorbeeld, een type. Want in onze dagen gebeurt precies hetzelfde. Zodra men de wet toepast als leefregel, verzuimt men vervolgens om Christus daarin te zien. En in de praktijk is het dikwijls zo, dan kan men Christus ook niet meer zien. Dan blijft het een wet van uiterlijke zaken en enige heerlijkheid heeft het dan niet meer. Nou goed, ik heb er al zo vaak daarover gesproken, dus daar ga ik nou niet op in. Gaan we weer verder. Er staat in vers 14. Maar hun zintuigen zijn verhard geworden. Let op, eerst was er een bedekking over het gelaat van Mozes. Nu staat er, hun zintuigen, hun ogen dus, want het ging over licht. Hun zintuigen zijn verhard geworden, want tot op deze dag, of beter, tot op heden, dat staat er gewoon. Want tot op heden blijft hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament, het Oude Verbond is gewoon weer, zonder ontdekt te worden. Die bedekking lag over het aangezicht van Mozes, maar het was een uitbeelding van de bedekking die ligt over het Oude Testament. Want men leest het, staat hier toch, men leest het Oude Testament, maar begrijpt niet, ziet niet dat het spreekt over Christus. Dus of er ligt een bedekking over het Oude Testament waardoor men het niet goed lezen kan, of er ligt een bedekking over hun ogen waardoor men het niet zien kan, of er ligt een bedekking over het hart waardoor men het niet begrijpt. Maar in de praktijk is dat drie keer hetzelfde. Er is iets wat hen scheidt van het woord Gods. Iets wat tussen hen in staat. In de vorm van een bedekking. En in vers 15 staat het nog een keer. Daar staan we tot de huidige dag toe wanneer Mozes gelezen wordt. Dat is dus de wet. Maar het wordt nu aangeduid als Mozes. Leuk hè? Oude verbond, nog één in het rijtje. Mozes heet het nu gewoon. Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Maar je kunt ook zeggen, ligt een deksel op zijn aangezicht. Het blijft precies hetzelfde. Een afscheiding waardoor de heerlijkheid, waardoor het licht van het oude verbond weggefilterd wordt. Het licht komt er niet meer doorheen. Over zonwering gesproken. Nou. Maar vers 14 eindigde met dat het die bedekking daar is zonder ontdekt te worden. En ontdekken betekent gewoon wat het letterlijk zegt. Hè? Ontdekken wil zeggen het deksel wegnemen. De bedekking wegnemen. En de wet wordt niet ontdekt. Er blijft dus een bedekking op. En wanneer verdwijnt dan uiteindelijk de bedekking? Want Israël zal ooit behouden worden. Wanneer verdwijnt de bedekking? Belangrijke regel die hier genoemd wordt. Het deksel namelijk, het welk door Christus teniet gedaan wordt. En dat wordt bevestigd in vers 16, waar staat, doch zo wanneer het tot Jehovah zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel door Christus, volgens vers 14, weggenomen. Dat is de gedachte. Staat er heel nauwkeurig. Het is wat ik wel vaker zeg, men zal zich bekeren tot de Heer en dus de naam van Jehovah aanroepen. Maar dan wordt het deksel weggenomen door Christus zelf. Dan zal men uiteindelijk zien dat het Oude Testament, waarop men zich al die jaren eeuwen zelfs beroepen heeft, duizenden jaren zelfs beroepen heeft, dat het Oude Testament spreekt over Christus. En dus over het Nieuwe Verbond. En hetzelfde geldt voor ons. Geldt niet alleen voor de Jood, ook niet alleen voor degene die onder de wet leeft. Het Oude Testament blijft een bediening des doods. Zal ik het eens gewoon Nederlands zeggen? Het Oude Testament blijft een dood boek. Geschreven trouwens in een dode taal. Hebreeuws heet het officieel een dode taal. Het blijft een dood boek. Maar het komt tot leven, voor ons althans, wanneer wij de Heer Jezus Christus kennen. En beter nog, het komt tot leven doordat wij de Heer Jezus Christus, die wij kennen, daarin terugvinden. Alsnog. Want zo is het toch. Als het Oude Testament niet spreekt over Christus, is het gewoon alleen maar duf. Nou, interessant voor lui die van puzzelen houden, of van oude dingen, of weet je veel. Ik beschouw dat allemaal als ongevaarlijke afwijkingen. Vermakelijke afwijking trouwens. Ik heb er helemaal niks tegen. Ik hoop dat u me goed begrijpt. Maar het blijft iets doods. Daar kun je dan wellicht lol aan beleven. Maar dat geloof ik best. Ik eigenlijk ook wel. Maar niettemin. Het blijft een dood boek. Maar het wordt levend wanneer wij de Heer erin herkennen. En nou ja, het is niet altijd even leuk. Want in Mozes herkennen wij bijvoorbeeld ook de Heer. Die bedekt wordt. Het volk ziet er hem. En men kan hem niet aanzien. En dan moet het licht, de heerlijkheid moet worden weggenomen. En de heerlijkheid, Christus heeft ook zijn heerlijkheid weggenomen. Zo is het ook. Er is ook niet geopenbaard in de wereld enzovoorts. De wereld wilde het niet. Israël wilde het niet. Vele gelovigen willen het niet enzovoorts. Daar gaat het om. Maar niettemin, op die manier komt die geschiedenis tot leven. En anders wordt het alleen een kwestie van dat er in Exodus 34 sprake is van het een of ander wonder, een onverklaarbare zaak, waardoor de huid van Mozes op een of andere wijze fosforiserend werd. En daar laten we natuurkundigen, scheikundigen op los om te verklaren hoe dat misschien mogelijk zou hebben kunnen geweest zijn geworden. Ik bedoel, wat voor zin heeft dat? Dat blijft dus dood. En we verzinnen of een verklaring ervoor, of we zeggen, nou ja, dat is overdreven. Dat is maar een verhaaltje. Een sprookje. Maar nee, dat is het niet. Waar het om gaat is dat het een uitbeelding is van hoe het zou zijn in de dagen van Paulus en dus in de dagen van het nieuwe verbond. Want zoals men de betrekkelijk geringe heerlijkheid van het oude verbond verwierp en dus niet zag dat het sprak over Christus, zo verwerpt men ook de veel grotere heerlijkheid in onze dagen van het nieuwe verbond. En men ziet niet dat het spreekt over een verheerlijkte Christus. En wat er overblijft, dan nog bij een bedekt nieuw verbond, wat er overblijft is grote delen van de wet, in elk geval. En aan de andere kant, Jezus van Nazareth. Niet een verheerlijkte Christus, maar gewoon Jezus. En die stierf bovendien. Een die leed, enzovoorts, die weliswaar opstond uit de dood, wellicht, dat moet wel, want anders heb je helemaal sowieso geen nieuwe verbond, dus dat moet het wel zijn. En als wij goed ons best doen, en hem als voorbeeld nemen, enzovoort, voor onze levenswandel, dan worden wij waarschijnlijk behouden. Nou, dan heb je een nieuw verbond, waar dat van alle heerlijkheid ontdaan is. Het is niet helemaal onbijbels wat ik nu allemaal stond te vertellen, maar als het niet meer is dan dat, dan wordt het wel onbijbels. En daar gaat het maar om. Dat is niet de bedoeling. Integendeel, de bedoeling is dat wij kennen een verheerlijkte Christus zittend aan de rechterhand Gods, die de dood, de zonde, de tegenstander heeft overwonnen, die de wet bovendien teniet gedaan heeft, niet te vergeten, en aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde, in wie wij volmaakt gesteld zijn. Dat is de heerlijkheid, in het kort gezegd, van het nieuwe verbond. En dat staat ook in de volgende verse. Want nog even terug naar 2 Korinthe 3. Vers 14 bestaat uit twee delen. Er ligt parallel aan vers 15 en 16. Met andere woorden, het eerste deel van vers 14 ligt naast vers 15. Dat kun je zo zien, hè. Spreekt over een bedekking. En het tweede deel van vers 14 ligt naast vers 16. Dat spreekt over dat de bedekking wordt weggenomen. Wanneer het tot de Heer zal bekeerd zijn, zal het door Christus weggenomen worden of teniet gedaan worden. Waarna staat, vers 17, de Heere nu is de Geest. Dat is ook aardig, want de Geest was in de voorgaande verse gewoon de aanduiding van het nieuwe verbond. En als je dat dus letterlijk blijft volhouden, is de Heer hier in vers 17 ook het nieuwe verbond. En dat kan heel goed, waarom ook niet, want in vers 15 is Mozes het oude verbond. In gewoon Nederlands zeggen we dan, in vers 15 is Mozes de personificatie van het oude verbond. En dan moet je dus in vers 17 zeggen dat daar de Heere de personificatie is van het nieuwe verbond. Of in nog eenvoudige taal, Mozes in vers 15 is de middelaar van het oude verbond en de Heer in vers 17 is de middelaar van het nieuwe verbond. En Mozes staat tegenover de Heere. En als de Heer de Geest is, namelijk het nieuwe verbond, dan is Mozes de dood, namelijk het oude verbond. Want die tegenstelling haal ik uit vers 6. Want daar vind je de tegenstelling, de letter dood, maar de geest maakt levend. En als de Heer dus die geest is, die levend maakt uit vers 6, dan is Mozes die letter die dood brengt in vers 6. Nou goed, harde woorden overigens. Maar bovendien staat er in vers 17, de Heer is de geest en waar de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid. Een nieuwe term voor het nieuwe verbond, vrijheid. Kan niet missen. Waarna je moet invullen natuurlijk, gebondenheid of gevangenschap, of zelfs slavernij, synoniem, voor het oude verbond. Hè? Als het nieuwe verbond vrijheid is, dan is het oude verbond gevangenschap, slavernij enzovoorts. Later in de Korinthebrief zegt de apostel ook tegen die Korinthiërs ronduit. Hij zegt, jullie vinden het leuk als iemand je gevangen neemt. Jullie vinden het leuk als iemand je slaat. Als iemand je je vrijheid ontneemt. En hij doelt daarmee op hun voorgangers. Dat is een bijzonder soort masochisme. Want dat masochisme is in de eerste plaats een psychische aangelegenheid. Het heeft iets te maken met het leven van de mens, met zijn gevoelens en zijn denken enzovoorts. En waar dat verhard geworden is, waar daar een bedekking over ligt, ontstaat vanzelf wildgroei en ontstaan afwijkingen. Ja, inderdaad. En dan krijg je zelfs het verschijnsel dat religieuze mensen, om het maar zo te zeggen, godsdienstige mensen, zich gevangen laten nemen. Buiten hun godsdienst zouden ze dat nooit toelaten, maar binnen het godsdienstig kader wel. Laten zich maken tot gevangenen. Laten ze wetten opleggen, laten zich tot slaven maken, laten zich belastingen opleggen en al die dingen meer. Dat schrijft Paulus, een paar hoofdstukken, nee, leest u het zelf maar eens door, maar er staat een paar hoofdstukken verder. Dus bij het grove af natuurlijk, maar niet te min, hij houdt er een spiegel voor. Terwijl wij een spiegel zouden moeten zijn natuurlijk van de Heer. Maar dat staat hier in de volgende verse. Want er staat, en wij allen, vers 18, wij allen... En let op wij, Paulus spreekt niet over gij, maar altijd over wij, omdat hij nooit weet of de Korintiërs wel achter zijn boodschap staan. Hè? Wij zijn dus Paulus en Timotheus, de broeder uit hoofdstuk 1, vers 1. Hè? Wij allen, Paulus en de zijnen, die dit nieuwe verbond prediken, zonder bedekking, zonder te sjoemelen, wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende... Zo staat het er niet, maar dat zou er moeten staan. Want het is niet in een spiegel aanschouwen, maar het is weerspiegelen. Dan past deze uitspraak ook gewoon in wat er verder staat. Je hoeft er echt geen talenknobbel voor te hebben om dat beter te kunnen vertalen. Er staat, wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Want de gedachte is dat wij allen, dat zijn Paulus en de zijnen, wel zij weerspiegelen, net als Mozes, de heerlijkheid des Heren. Ofwel, zoals de kinderen Israël op het aangezicht, in de bediening van Mozes, de heerlijkheid des Heren zagen, en Mozes dus eigenlijk een spiegel was van de Heer, zo is de bedoeling dat in onze dagen de gelovigen naar Paulus en de zijnen zien en naar hun bediening en daarin ook de heerlijkheid van Christus zien. En ik moet u zeggen, wij zien dat. Wij zouden de heerlijkheid van Christus trouwens niet kennen als die weerspiegeld werd door de apostel Paulus in zijn bediening. Maar meer in het algemeen, de gedachte is namelijk dat als we met ongedekt aangezicht tot de Heer nadert, dan is daarvan vervolgens ook het gevolg, als het goed is, dat via het ongedekte aangezicht en via een onbelemmerde en onvervalste bediening die heerlijkheid van Christus ook gepredikt wordt. En daar gaat het om. Het zijn misschien wat grote woorden, maar ze gelden voor elke gelovige. Als wij de heerlijkheid van de Heer hebben leren kennen, omdat we hem kennen van aangezicht tot aangezicht, zoals 1 Korinthe 13 dat zegt, ook Korinthe natuurlijk, dan is het ook zo dat wij geacht worden om diezelfde heerlijkheid ook inderdaad door te geven en daaruit te leven. Zodat we afbeeldingen worden van dat nieuwe verbond en zodat we inderdaad brieven zijn van Christus, zoals het staat in vers 2 en 3 natuurlijk van dit hoofdstuk. Dat is de gedachte. Wij allen met ongedekt aangezicht de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, nou dat is de bediening van het nieuwe verbond, dat is de activiteit van de gelovigen onder het nieuwe verbond. Het prediken van het evangelie, de volle betekenis van het woord, kortom, het weerspiegelen van de heerlijkheid des Heren. Wel, wij allen worden naar hetzelfde beeld, dat wil zeggen op dezelfde wijze als Mozes in verband met de Heer. En een andere verklaring zou zijn dat wij het beeld van God zelf en daarmee van zijn Zoon gelijkvormig worden. En dat is ongetwijfeld ook de bedoeling. Maar we worden naar hetzelfde beeld, naar het beeld Gods of naar het beeld van zijn Zoon in gedaante veranderd. Want als Christus verheerlijkt is, zullen wij delen in zijn heerlijkheid, uiteraard. En dan staat er vervolgens van heerlijkheid tot heerlijkheid. En nou is het rijtje moeilijk voor te zetten. Want het eerste woord heerlijkheid staat uiteraard voor het oude verbond. En het tweede woord heerlijkheid staat uiteraard voor het nieuwe verbond. Alleen de bijvoeglijke naamwoorden zijn verdwenen. Want eerder heet het heer, zou het geheten hebben van heerlijkheid tot de uitnemender heerlijkheid. Of van heerlijkheid tot een veel meer overvloediger heerlijkheid. Maar goed, dat wordt nou weggelaten. Het is nou van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ofwel van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Als van des Heren geest. Ik ben altijd geneigd te lezen als van de Heer die de geest is. Want dat kan ook. Of gewoon als van de Heer, namelijk de geest. En dat is niet Mozes, maar Christus. En zo gaat het verder met: daarom, terwijl wij deze bediening hebben, een bediening namelijk om de heerlijkheid des Heren te weerspiegelen, waarvoor wij bekwaam gemaakt zijn door God zelf, maar dat stond veel eerder in vers 5 al, terwijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons geschied is, dat was die term die we in Exodus 34 ook tegenkwamen, een God die rijk is aan barmhartigheden, zo vertragen wij niet. En dus zo bedekken wij niets. En zo wij sjoemelen niet. Wij vertragen niet, maar we gaan gewoon door. Er staat er ook achter. Want dat is het alternatief. Ik zeg, zo bedekken wij niet. Zo sjoemelen wij niet. Maar er staat ook gewoon in vers 2. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande. En bedekselen der schande zijn gewoon schandelijke bedekselen. En het is schandelijk om de heerlijkheid des Heren te bedekken. Of het is schandelijk om het licht dat God geeft tegen te houden. Te verduisteren. Dat is toch zo? Ik zal het nog anders zeggen. Het is schandelijk om de waarheid die we uit het woord van God hebben geleerd, om die inderdaad niet te willen doorgeven, alleen voor onszelf te houden. Sterker nog, het is nog schandelijker om bepaalde Bijbelse waarheden niet door te geven, omdat je bang bent dat die mensen anders van de Bijbel helemaal niks meer moeten weten. En dat gebeurde in Korinthe. Daar gaat het om. Het zijn heus ernstige woorden. Natuurlijk, nogmaals, het gaat om het verhaal van de tegenstelling tussen oud en nieuw verbond. Het wordt prachtig, systematisch en naar het voorbeeld van Exodus 34 uiteengezet. Maar waar het werkelijk om gaat, is dat de prediking van het oude verbond, van de wet, al bedekt werd omdat men er niet in zag en wilde zien. Het nieuwe verbond, namelijk de komst van Christus enzovoorts. En met het nieuwe verbond gebeurt precies hetzelfde, met name in Korinthe. Er is wel prediking, er wordt wel het woord van God gehanteerd, maar het wordt in werkelijkheid bedekt. Er wordt alleen uitgehaald wat toepasbaar is, of wat aantrekkelijk is of zo. En wat de mens niet aanspreekt, wordt inderdaad bedekt. En Paulus zegt, dat doen wij niet en wij hebben ook niet het recht daartoe. Wij kunnen ons dat ook niet permitteren om dat te doen. Wij hebben verworpen deze schandelijke bedekselen. Niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende. Kijk, hier staat het letterlijk. Het woord Gods vervalsen. In vers 17 was het te koop dragen, maar hier staat toch vervalsen, zodat je maar weer ziet dat het te koop dragen daar inderdaad gewoon betekent. Vervalsen. Nog het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid. Heb je dat? Door openbaring der waarheid, dat betekent door het ontdekken van de waarheid, door het ontsluieren van de waarheid. De bedekselen worden weggenomen. Hè? Door de openlijke prediking van de waarheid onszelf aangenaam maken bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Is het de prediking van Paulus dan nooit bedekt? Paulus zegt, nou het zou wel kunnen, dat is vers 3, maar hij zegt, indien ook ons evangelie bedekt is, dan is dat zo in degenen die verloren gaan. Eigenlijk gewoon in degenen die de weg kwijt zijn. Dat wil zeggen, hij beweert dus dat hij openlijk predikt, in het openbaar, maar dat aan de andere kant er velen zijn die toch Nou ja, verharde zintuigen hebben uit vers 14 van het voorgaande hoofdstuk, waardoor zij de volledige waarheid niet begrijpen. Dat wil zeggen, niet grijpen. Niet aanvaarden, niet kunnen verteren, want dat komt voor. En dat staat er ook. Indien ook ons evangelie bedekt is, dan is het bedekt in degene die verloren gaan, die de weg kwijt zijn, in de welke de God deze eeuw de zintuigen verblind heeft. Daar heb je hem. De verharde zinnen van 3 vers 14. Die heeft de zinnen verblind, namelijk der ongelovigen. Ze zijn niet bereid om alles te geloven wat God gesproken heeft. Opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Kijk, dat is heerlijkheid van het nieuwe verbond.